Goedenavond, gemeente, andere belangstellenden. Wij heten u hartelijk welkom in deze eredienst, waar dominee L.M. Jongejan uit Ede zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Deovolente zondagmorgen 2 mei hoopt dominee A.P. Voets uit Hoevelaken voor te gaan. In de avonddienst dominee J. Kommers uit Harderwijk. Aanstaande donderdagmiddag, 29 april, is er contactmiddag, aanvang 14:30. Met grote dankbaarheid mogen we de namen noemen van hen die op Deovolente Tweede Pinksterdag, 24 mei, openbare geloofsbelijdenis willen afleggen. Na afweging voor Gods aangezicht hebben de volgende leden aangegeven dit te willen doen. Antje Maria Belo, Maria Montfoortkomend, Hendrik Pieter Belo, roepnaam Pieter uit Waarder, Jacoba Aaltje Boer, roepnaam Jacoline uit Driebrugge, Bastiaan van Ingen, roepnaam Bas uit Waarder, Jacob Jan van Rijs, roepnaam Jacob Jan, en Aartje Ada Johanna van Rijs van Helden, roepnaam Anna uit Bergambacht, Huig Samson Hubert uit Montfoort. Indien er bezwaren tegen belijdenis of wandel van iemand van hen mocht zijn, dan wordt u verzocht om deze schriftelijk per e-mail leesbaar ondertekend te kennen te geven bij de scriba van de kerkenraad, diaken F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39, 2415 AD, Nieuwerbrug, ofwel scriba@hervormdwaarder.nl. Dit kan tot en met aanstaande zaterdag 1 mei. Laten zij allen een plaats mogen hebben in u, in jullie gebed, zodat ze zich omringd mogen weten door de gemeente. De inzameling van de gaven voor vandaag, eerste voor de diaconie, tweede en derde collecte voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor zendings- en evangelisatiewerk. En we noemen dan met name Adrian Stan in Roemenië, dominee de Meter, zijn zoons en hun vrouwen in Roemenië, de evangelisten in Oltenia, Roemenië, Helene van den Berg in Libanon, Kobi en Thomas Roest en hun gezin in Thailand, Marieke in Afrika, ouders en familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 25, het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effenrecht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, het vierde vers. Wij doen vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer en wat er volgt. Psalm 2 vers 7 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Thank you. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. 1 Korinthe 15, de eerste 20 versen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Aan de avond van deze uw dag, Heere, brengt u de gemeente samen in uw bedehuis. Of mogen we verbonden zijn door middel van de media? Een voorrecht dat u dat schenkt, Heere, om zo bijeen te komen, op welke manier dan ook, maar rondom uw eeuwig blijvend woord en getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechten eenvoudig een wijsheid leert. Dat we zo vanavond onderwijs mochten ontvangen van u als een slechte. En dat geldt zoals wij dat woord gebruiken in de letterlijke zin van het woord, als mensen die in wie geen enkel goed te vinden is, slecht, overeenkomstig uw getuigenis dat er niemand is die naar u vraagt, niemand is die u zoekt, dat uw kinderen die dat zullen beamen onderwijs mogen ontvangen vanuit die volkomen zaligmaker die gekomen is voor volkomen zondaren, maar ook slecht in de zin van eenvoudig, zoals u dat ook bedoelt in dat schriftwoord in die psalm. En slechten wijsheid leert, eenvoudigen. Ze zijn het van wie u gesproken hebt, o Heer Jezus. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de verstandigen en voor de wijzen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. De slechten, de eenvoudigen, het zijn de kinderen in de genade. degenen die niet wijs zijn, in eigen oog die eigen wijsheid hebben moeten afleren en nog steeds meer en meer moeten afleren, maar eenvoudigen die afhankelijk zijn geworden van u, van uw genade, van uw spreken, van uw onderwijs. En die als het ware met Samuel zeggen, bij aanvang en bij voortgang, spreek Heren, want uw knecht hoort. En zou u dat vanavond ook willen schenken? Want het is allemaal geen vanzelfsprekendheid. Ook niet het uiten van deze dingen, spreek Heren, want uw knecht hoort. We zijn zo hardhorend, we zijn zo doof. Dat geldt voor onbekeerde mensen. Uw kinderen zijn ook hardhorend. En ze zijn ook blind in zichzelf. Als u een bepaalde weg uitgaat in hun levens, dan denken zij dat het verkeerd gaat. Terwijl u alle leidsels in uw handen heeft, alle teugels. En dat uw leven regeert ook van uw kinderen. Dat ze toch wantrouwen en zeggen, Heer, u gaat de verkeerde kant uit. En daarom slecht en eenvoudig een wijsheid leert. Zou u dat onderwijs willen verlenen, ook op deze avond, in de levens van onbekeerde mensen, maar ook in de levens van uw kinderen? En zou u ons dan eenvoudig willen maken? Zou u ons dan als een kind willen maken? En dat we alle eigen wijsheid voor niets mogen achten, en alle onwijsheid, dat we die mogen inleven, en dat we mogen gaan zien, er is één alwijze die genaamd is God. En Hij is degene in wie alle wijsheid verbonden is. Heren, dat we zo aan uw voeten zouden mogen liggen, en dat we zo onderwijs van u mochten ontvangen. Verleent u het, tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot onderwijs van wat uw hand heeft gevraagd. We hebben het niet verdiend, Heren. En dat het een hartelijke belijdenis mag zijn, niet verdiend. Als u naar recht zou handelen, gadeslaande onze ongerechtigheden, ach, wie zou dan voor u kunnen bestaan? Niemand, het is een retorische vraag. Maar u heeft de psalmdichter ook verder laten schrijven. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heren, met beving recht kinderlijk gevreesd. Het is op grond van dat enige offer dat gebracht is op de kruisheuvel van Golgotha, waardoor dat u kunt horen en verhoren, waardoor dat u zondaren kunt verzoenen met u en dat u uw kinderen onderwijzen kunt. Op grond van de zaligheid gelegen buiten onszelf, gewerkt in ons hart. Mogen we zo de gemeente bevelen, Heer, als het gaat om de geestelijke dingen, aan de troon van uw genade. Dat het nooit beter wordt. Ik ben vleeselijk, zegt de apostel, verkocht onder de zonde. Maar dat het alleen maar goed is als we onder de kruisbanier van koning Jezus mogen leven. Zou u dat willen uitwerken? Meer en meer. Zoals u dat even gedaan hebt, ook hier in dit kerkgebouw. En dat dat zijn vervolg mag krijgen. We vragen of u geven wilt dat ook in alle persoonlijke omstandigheden, zoals we vanavond hier zitten of met de gemeente verbonden mogen zijn, dat we het aan u zouden mogen voorleggen. Het zij dat het benoemd wordt of niet benoemd. Ook de niet benoemde dingen, u weet ervan, Heer, u aanschouwt alle moeite en verdriet, opdat men het in uw handen geven. En ook daarvan geldt weer, schenk de genade om het in uw handen te geven, want we houden alles zo krampachtig vast, als het gaat om zorgen en moeite in het leven. Als er sprake is van ziekte, of als er sprake is van psychische neergang, of als er rouw is, of als er omstandigheden zijn in het leven, dat ons leven gemarkeerd wordt door dingen die wij niet willen, schenk u de genade om het los te mogen laten en dat u het zou laten zien, dat er bij u zijn milde handen en vriendelijke ogen, en dat die bij u zijn van eeuwigheid, en dat u aanweet, dat u weet wat u met de dingen, ook van het dagelijkse leven, aan moet. Ondersteun u, Heren, zieke mensen, ernstig zieke mensen, mensen die psychisch de lasten van het leven, of beter gezegd de lasten ook van binnen ervaren, die eigenlijk niet naar buiten kunnen kijken omdat ze in zichzelf gekeerd zijn, of misschien dat de dingen van buitenaf juist ook wel zijn invloed hebben naar binnen toe. Sterk en ondersteun. Wilt u in die donkere put alstublieft afdalen, Heer, tot eer van uw grote naam. We vragen of u gedachtig wilt zijn aan de broeders van de kerkenraad, ook in al het werk dat gebeuren mag in het midden van de gemeente. Gaan voor met uw heilicht. Alle die een taak hebben in de gemeente. U weet wat ze behoeven, ondersteunt u en mag het strekken tot de eer van uw naam. We vragen of u gedachtig wilt zijn aan mensen die jong zijn en die ook het nodige meemaken, waarvan we misschien soms wel eens het gevoel hebben dat er geen of weinig aandacht voor is van ouderen, omdat ouderen zich dat misschien ook niet in kunnen leven of ook geen weet van hebben dat we dat als jongeren meemaken. Misschien houdt het wel verband met onze studie of relatie of wat dan ook. Wilt u in ons jonge leven ook alles schenken wat bij u te verkrijgen is? En of we er om bedelen of dat we er niet om bedelen, zou u als die verrassende God uzelf willen openbaren en willen betonen als degene die van ons en onze situaties afweet? En dat zelfs de omstandigheden die tegen ons lijken, voor ons kunnen zijn. Zoals u bij monden van de apostel Paulus hebt gezegd, alle dingen werken mee ten goede. Degene die naar uw voornemen geroepen zijn. Wilt u aan vaders en moeders gedenken? Ook als we hun kinderen zien afdwalen van uw woord en van uw getuigenis. Of als we zorgen hebben omtrent de lichamelijke omstandigheden van onze kinderen. Bedenk u kinderloze echtparen, of mensen die nooit tot een huwelijk gekomen zijn, of als we gestaan hebben rondom het geopende graf van een geliefd pand dat u eens vertrouwde aan onze zorgen. Er is zo ontzaggelijk veel, Heren, om aan u te vragen, zeker ook in deze tijd waarin het coronavirus rondwaart en waar versoepelingen zijn en tegelijkertijd ook stijgende cijfers. We vragen of u wijsheid wilt geven aan allen die hiermee hebben om te gaan. Maar boven alles, Heren, geef ook dat het een roepstem zal zijn die gehoord zal worden. Een roepstem bij u vandaan. Niet dat u de auteur van het kwade bent. Dat u de veroorzaker bent van al die ellende en narigheid. Want dat komt allemaal voort uit het paradijs. Dat komt voort vanuit ons hart. Maar we vragen of u geven wilt dat u al die dingen toch wel kunt gebruiken, dat we dat zouden mogen zien. En dat dat tot bezinning mag brengen. En dat al die vormen van tegenspoed en trouwens ook de voorspoed die we mogen ontvangen, dat het de zaken zijn waarmee dat u klopt op de deur van ons hart. En dat u zegt dat u veel meer te geven heeft. En dat u zo staat aan de deur van ons hart, dat u zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden. En hij met mij. Heren, verleent u het. Mogen we al diegenen aan u, de Heren, bevelen die de ouderling zojuist heeft genoemd bij name. Mogen ze allen hartelijk aan u, de Heren, bevelen in al de onderscheiden omstandigheden. Het gaat om zendingswerk en evangelisatiewerk. Mogen we in het bijzonder Marike, die bij de gemeente behoort, aan u, de Heren, bevelen. En in het bijzonder ook vanwege het feit dat ze werkt in een donker geestelijk klimaat. En dat dat niet eenvoudig is, ook voor haar niet. Heren, wilt u haar krachten verlenen? En dat vragen we voor al die zendingswerkers, Heren. En degene die thuis achterbleven en die misschien als vader of als moeder of in welke betrekking dat we ook tot de zendingswerken staan, dat we ons gedragen mogen weten door u en dat u ondanks al die donkerheid en duisternis, dat u het licht zult laten schijnen. Het licht schijnt altijd in de duisternis. En waar dat licht schijnt en de duisternis openbaar komt, dan laat de duivel van zich horen. Want die probeert alles in het donker te houden. Heren, spreek en werk op de zendingsvelden, de evangelisatieposten. Maar zou u ook de gevestigde kerken niet voorbij willen gaan? Want het gevaar is wel heel erg groot dat we onze aandacht richten op al datgene wat ver weg is of voor ons gevoel ver weg is. Maar dat wij onze zaligheid als het ware bouwen op wat tradities of wat dan ook. En de tradities zijn ons dierbaar en kostbaar, maar het is het fundament van de zaligheid niet. En daarom wilt u alles onderuit halen wat onderuit gehaald moet worden als fundament. En dat het enige fundament zal overblijven. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Geef dat we zo een gezegende dienst uit uw hand mogen ontvangen. En aan het einde van de dienst de kerk mogen uitgaan. Of thuis de knop mogen omzetten en zeggen: het was goed om in de kerk geweest te zijn. Om met de gemeente verbonden te zijn geweest. Want de Heere was in het midden. Geef een mond om te spreken. Een hart om op te merken. Uw naam ter eer. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij gaan samen zingen. Psalm 73. De versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wien heb ik nevens u omhoog? Wat volgt in de versen 12 en 13 van Psalm 73. gemeente, met de hulp des Heren bedien ik u vanavond het woord van God, naar aanleiding van de tekst die u vindt in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15, daarvan vers 7, het eerste gedeelte. 1 Korinthe 15, vers 7, het eerste gedeelte, waar we Gods woord in onze tekst als volgt lezen. Daarna is hij gezien van Jacobus tot zover. We schrijven onder de woorden van onze tekst Jezus' verschijning aan zijn broeder. Jezus' verschijning aan zijn broeder. In de eerste plaats een beschuldigend verleden. In de tweede plaats een genadevol heden. In de derde plaats een heerlijke toekomst. Jezus' verschijning aan zijn broeder. Moeten we eerst weten wie dat deze Jacobus was. Dan komen we vervolgens uit bij een beschuldigend verleden. En dan gaan we dus naar wie die broeder geweest zou zijn. En dat beschuldigend verleden, waar ligt dat dan in? In de tweede plaats een genadevol heden. Dan komen we erbij dat de Heer Jezus deze broeder heeft opgezocht en genade heeft geschonken. In de derde plaats een heerlijke toekomst. Dat er voor deze Jacobus een toekomst is weggelegd, die er is weggelegd voor al Gods kinderen. 1 Korinthe 15, gemeente, geschreven door de apostel Paulus als een van de hoofdstukken die hij in zijn eerste brief de gemeente van Korinthe deed toekomen. En dat was, als het gaat om de gemeente van Korinthe, een gemeente die in verdeeldheid leefde. Het was een wonder op zich dat er in Korinthe een gemeente ontstaan was. Korinthe was een grote stad. Het was ook een goddeloze stad. Er was heel veel cultuur, veel mooie dingen zouden we zeggen, waar je van kon genieten in de goede zin van het woord, cultuur en wetenschap. Maar Korinthe was ook een uiterst goddeloze stad. En er was zelfs een spreekwoord in die dagen, leven als een Korinthier. Daar werd mee aangeduid, leven als een Korinthier, al leefde je heel ver bij Korinthe vandaan, in letterlijk opzicht. Maar als van jou gezegd werd, jij leeft als een Korinthier, gaf dat iets aan van het zedelijk peil waarin dat jij leefde. We spraken van hoererij in Korinthe, grote zedeloosheid. Nou, zodanig was dan jouw leven, jij leefde als een Korinthier. Je zou zeggen, die stad krijgt geen bezoek, want geen bezoek van 's hemels wegen. Want daar valt geen eer aan te behalen. Maar laat God nou juist mensen uitzoeken waar geen eer aan te behalen valt. En God zegt, u kunt Korinthe afschrijven, maar ik haal Korinthe erbij. In de handelingen der apostelen zegt de Heer tegen Paulus, als het gaat om Korinthe, ik heb veel volks in deze stad. En daarom, de Heer brengt een bezoek aan Korinthe, en in Korinthe worden veel mensen tot bekering gebracht. En zo ontstaat er ook een gemeente. Paulus heeft daar met vrucht mogen werken in die gemeente van Korinthe, en heeft daar zelfs anderhalf jaar mogen verblijven in Korinthe. Grote dingen gebeurd, onderwijs gegeven, ook in de levens van Gods kinderen die nader onderwijs mochten ontvangen. Maar op een gegeven moment is Paulus weggegaan en toen kwamen de dwaalleraren binnen. En die dwaalleraren die verkondigden het tegenovergestelde van wat Paulus verkondigde. En ze verwekten ook in die gemeente van Korinthe verdeeldheid. Ze zeiden op een gegeven moment, deze prediker is de beste. Een ander zei van die prediker is de beste. En de gemeenteleden die gingen dat nadoen. En die zeiden van, voor mij is Petrus de beste. Dat begint al direct in het eerste hoofdstuk. Nee, zegt een ander, voor mij is Apollos de rest de beste. En Paulus komt ook nog in het vizier. Paulus is de beste. En als je de beste bent, dan was je in de gemeente van Korinthe, als je tweede of derde was, dan was je direct al afgeschreven. Dan telde je gewoon niet meer mee. Paulus zegt, zo ligt het niet. Als die namen genoemd worden, dan geven ze eigenlijk allemaal iets weer, die namen van de achtergronden van de personen zelf, en ook de achtergronden van degene die zich aangetrokken voelden. Apollos schijnt een zeer geleerd mens geweest te zijn, een geleerde wetenschapper, die geleerde mensen aantrok, Nou, eenvoudige mensen die hielden liever bij iemand anders om naar te luisteren. Dat kennen we vandaag ook. Naar de een luister je makkelijker dan naar de ander. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat als je naar de een makkelijker luistert dan naar de ander, dat je daarmee de ander ook direct afschrijft. Dus Paulus die zegt in die gemeente van Korinthe, hij zegt niet alzo, niet mekaar afschrijven. Ook de voorgangers niet afschrijven. Ze zijn allemaal door de Heere geroepen en het gaat uiteindelijk om één persoon. Het gaat om Christus. Het gaat mis op het gebied van het avondmaal. Kinderen vanavond in de kerk, thuis, die kunnen het zich nauwelijks voorstellen, jonge mensen. Maar we zullen het maar zeggen zoals het vandaag toe gaat met betrekking tot het avondmaal. Er kwamen mensen dronken aan het avondmaal. Nou, dat kan natuurlijk niet dronken aan het avond, maar het gebeurde wel. En Paulus die stelt het aan de orde in het 7e hoofdstuk. En hij zegt, of in het 10e en 11e hoofdstuk. En hij zegt, hoe komt het dat er zoveel zieke mensen bij jullie zijn? En dat er zoveel mensen sterven in de gemeente van Korinthe? Is er misschien sprake van een pandemie? Heerst corona bij jullie? Of is er sprake van een andere griepepidemie? Nee, zegt Paulus, waardoor dat het komt, jullie gebruiken het heilige avondmaal des Heren op een onwaardige manier. En jullie onderscheiden het lichaam des Heren niet. Met als gevolg dat jullie de Heren alle oorzaak geven om de gemeente van Korinthe te tuchtigen. En daarom zoveel mensen die sterven. Weliswaar ontslapen, maar het sterfgehalte, dat is hoog wat betreft de gemeente van Korinthe. En er komt bij, als het gaat om het zedelijke leven, we hadden dat net over de burgerlijke gemeente van Korinthe, de stad. Nou, die goddeloosheid die gaat zich ook weer bewegen in de kerkelijke gemeente van Korinthe. En daar schrijft Paulus dan over in het 7e hoofdstuk. En hij zegt, ook dat is allemaal niet pluis. Als het gaat om de verhouding tussen man en vrouw en hoe dat de ene man met een andere vrouw omgaat. Kortom, het is in Korinthe is het een puinhoop. En er wordt ook gezaagd aan de leer die naar de godzaligheid is. En dan een van de dingen waarvan Paulus zegt, dit is echt wel het allerergste wat er kan gebeuren, dat gaat over de opstanding uit de doden. Nou, ik begreep dat er vanochtend ook over gepreekt is, over dit hoofdstuk. Dus misschien dat er wel overlappingen zijn, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, als het gaat om de opstanding uit de doden, die dwaaleraars die zeggen van, de opstanding uit de doden bestaat niet. Dat is een totale onmogelijkheid. Hebben jullie dat ooit zien gebeuren, dat er iemand is die uit de doden is opgestaan? Nou, Paulus die pakt de handschoen op, gedreven door de Heilige Geest. En Paulus die zegt van, en hij wijdt er maar liefst 58 versen aan. Hij zegt, mensen, hier staat of valt het christelijk geloof mee. Neem de opstanding weg en alles wat verkondigd is, ook alle voorafgaande heilsfeiten, ze zijn van nul en geenerlei waarde. Je kunt allemaal wegschuiven. De geboorte van de Heer Jezus is onmisbaar en belangrijk, maar de opstanding is niet minder onmisbaar en belangrijk. 58 versen wijdt Paulus aan de opstanding uit de doden. Hij zegt, neem de opstanding uit de doden weg en Christus kan ook niet opgewekt zijn uit de doden. Want is er een opstanding der doden, dan is er hoop voor de kerk met een hoofdletter K. Dan is Christus ook opgewekt uit de doden. Maar logen je de opstanding uit de doden, dan is het raar om te zeggen dat Christus wel is opgestaan uit de doden. Dus Paulus zegt, laat je niets wijsmaken door die dwaaleraars. Het is een ontzaglijk groot gevaar. Nou, hoe kan ik weten dat Jezus opgestaan is uit de doden? Paulus die zegt, dan moet je in de eerste plaats te raden gaan bij de schrift. Het derde en vierde vers. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden na de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt. Ten derde dagen na de schriften. De kanttekening van de Statenvertaling die heeft er ook bij als het gaat om die opwekking uit de doden. Bijvoorbeeld op Psalm 16. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Of Jesaja 53, bekend als het hoofdstuk van de lijdende knecht des Heren, maar waar tegelijkertijd ook staat, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, hij zal de dagen verlengen. Met andere woorden, hij zal begraven worden, maar hij zal niet in het graf blijven. Dus de opwekking, de opstanding uit de doden, daarvoor moet je zijn bij de schriften. En die zijn door de Heer zelf geïnspireerd, en dan doelt Paulus op het Oude Testament, dat is een onwrikbaar getuigenis, daar kun je niet vanaf. Dus de Heer zelf spreekt over de opstanding uit de doden, ook over de opstanding van de Heer Jezus. Maar, zegt Paulus, er is meer, er zijn getuigen. Nou, vanochtend, Cephas, Petrus, en dat hij is gezien van Cephas. Dat zijn individuele mensen aan wie de Heer Jezus verschenen is. In ons tekstwoord heb je Jacobus. Je hebt massaverschijningen gehad. Kleine massaverschijningen. Vers 5b, de twaalfen. Maar in vers 6 wordt gezegd, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Dus Paulus die zegt in dat zesde vers, wil je er zeker van zijn of de Heer Jezus nou opgestaan is? En de schrift is nog niet genoeg voor je. Er zijn meer dan 500 broeders die de opstanding van Christus hebben meegemaakt en het merendeel is nog in leven. Ik zou zeggen, vervoeg je bij hen en ga na bij hen, vraag aan hen wat ze hebben gezien. En zo noemt Paulus dus verschillende soorten getuigen. En dan laten we de rest van het hoofdstuk verder liggen. En bepalen we ons bij die opzoekende zondaarsliefde van de Heer Jezus aan Jacobus. Want hij is ook verschenen aan Jacobus. Dus er zijn de eerste verwijzing is naar de schriften, maar er zijn ook getuigen. Mensen die het persoonlijk hebben meegemaakt. Ik zei, dat hoorde ik in de consistoriekamer, vanochtend Petrus, vanavond dan Jacobus. Nou is de vraag, wie is deze Jacobus geweest? En dan is het opmerkelijk dat de meeste verklaarders, die het daar wel over eens zijn, wie deze Jacobus geweest is, omdat Paulus met deze Jacobus heel veel contact heeft gehad. Zomaar enkele voorbeelden van wie deze Jacobus geweest kan zijn, wat door andere verklaarders wordt gezegd. En zelfs ook de kanttekening, openingen houdt met betrekking tot die andere Jacobussen, waar wij dan vanavond geen aandacht aan geven. De Heer Jezus die heeft discipelen gehad, die de naam Jacobus droegen, de zoon van Zebedeus. Dat is tegelijkertijd ook de broer van Johannes. En de zoon van Alfeus, die heette ook Jacobus. Dus in de kring van de discipelen waren er twee die Jacobus heten. Maar de Heer Jezus, die heeft ook broers gehad. En een van die broers heette Jacobus. En nou gaat de meerderheid van de verklaarders, en mijns inziens met steekhoudende argumenten, gaat ervan uit dat die broer die hier genoemd wordt, of die Jacobus die hier genoemd wordt, een letterlijke broer van de Heer Jezus is geweest. Ik zei al, Paulus heeft veel contact met deze Jacobus gehad. In de handelingen van de apostelen. Paulus is van zijn derde zendingsreis teruggekomen en dan komt hij in Jeruzalem en dan gaat hij naar Jacobus. Paulus schrijft in Galaten 1, vers 18 en 19, daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 15 dagen en zag geen andere van de apostelen dan Jacobus en dan komt het, de broeder des Heren. En het woordje broeder dat daar gebruikt wordt, dat is de broeder in de zin van een broeder, broer in de zin van een letterlijke bloedband. Dus Paulus heeft veel contact gehad met deze Jacobus. En heeft ook wel dit in zich, volgens de ongewijde geschiedenis, twee personen die dat onafhankelijk van elkaar hebben gezegd, was van gehoord, denk ik, Flavius Josephus. En dan had je nog een kerkvader, die heette Eusebius. En die twee hebben onafhankelijk van elkaar gezegd, deze Jacobus, die broer van de Heer Jezus, die was van toen hij later ouder geworden is, op leeftijd kwam, toen is hij fariseer geworden. Net zo'n fariseer als Saulus van Tarsus was. En dat fariseese leven, dat heeft hij heel intens beleefd. En hij was net zo fanatiek als Saulus van Tarsus. Dat zou ook verklaren waarom dat Paulus en deze Jacobus zoveel contact met elkaar hebben gehad. En dat ze elkaar zo ontzettend goed aanvoelden. Want ze waren alle twee gered vanuit de eigen gerechtigheid, zeg maar, de ongerechtigheid, maar ook de eigen gerechtigheid, zalig worden door middel van de werken van de wet. En zij voelden elkaar als oud-fariseërs, voelden zij zich elkaar haarscherp aan. Wij weten dus dat de Heer Jezus, dat hij 4 broers heeft gehad. Je kunt dat nalezen in Marcus 3, als je het kan onthouden, Matthäus 16... en Matthäus 13 en ook in Johannes 7. En Johannes 7 komen we zo meteen op terug. De Heer Jezus heeft 4 broers gehad. Hij heeft ook zussen gehad, dat blijkt uit Marcus 3. Kinderen hebben misschien soms de indruk dat als het gaat om het leven van de Heer Jezus, dat hij de enige zoon van Jozef en Maria is geweest. Maar er zijn na de geboorte van de Heer Jezus, zijn er dus meer geboren uit Maria. Maar dan met toedoen van Jozef, als vader, echte vader zijnde. Die broers, die heten Jacobus, die kwam na de Heer Jezus. En dan had je Jozef en Judas en Simon. 4 broers die de Heer Jezus van heel nabij hadden leren kennen. Beter gezegd, samenlevend onder één dak. Dat is een voorrecht als je zo mag leven. En deze Jacobus, die Jacobus geweest zou zijn, die heel dicht bij zijn broer geleefd heeft, levend onder hetzelfde dak. Misschien wel slapend in dezelfde slaapkamer. Die huizen toen waren wat anders dan de huizen van vandaag. Samen gezeten rondom dezelfde tafel met eten. Als het gaat om buiten, ze zullen ongetwijfeld buiten met elkaar te maken hebben gehad. Wellicht samen gewerkt in de timmermanswerkplaats van vader Jozef. Vaak werkten de zoons in een bepaald beroep waarin ook de vaders werkten. Nou, dat is heel goed mogelijk dat het hier ook het geval is. In ieder geval, ze zijn heel dicht bij de Heer Jezus geweest. Ze hebben hem aan kunnen raken. Ze hebben hem gehoord, ze hebben zijn stem gehoord. Als je zo dicht bij de Heer Jezus leeft, dat je in letterlijk opzicht een broer van de Heer Jezus bent, dan kan de zaligheid je toch niet ontgaan. Je hoort wel van catechisanten die zeggen, als ze op catechisatie zijn, of van jongens op school, die zeggen van, als ik de Heer Jezus nou maar eens kon zien, of als ik nou maar eens iets van hem kon horen, en dan bij wijze van spreken, als ik nou maar een briefje kreeg vanuit de hemel, dan zou het veel makkelijker zijn om te geloven. Dan zou het allemaal niet zo lastig en niet zo moeilijk zijn. Maar juist omdat ik dat tastbaar mis, is het voor mij zo moeilijk om te geloven dat het allemaal waar is en dat Jezus de Messias is. En zijn er zoveel vragen? Nou ja, dat valt nog maar te bezien of dat zo makkelijk is. Die 4 broers waren rijk bevoorrecht. Maar wat staat er geschreven van die 4 broers? En trouwens, dat gold voor meerdere, maar hier degenen die heel dicht bij de Heer Jezus leefden, en dan beperken we ons alleen maar bij Johannes 7. Er staat van die 4 broers beschreven, dan is er sprake van een feest dat in Jeruzalem gehouden zou worden. En die 4 broers die zijn op van plan om naar Jeruzalem toe te gaan, en dan porren ze de Heer Jezus aan en ze zeggen, ga nou ook naar Jeruzalem. Je bent toch een belangrijk figuur? Er zijn toch mensen die geloof hechten aan datgene wat u zegt, wat u leert? Nou, de filosofen in die dagen, die gingen juist met die grote feesten naar Jeruzalem. Het Loofhuttenfeest was een stade. Nou, dan kon je zeker de filosofen op de hoeken van de straten, op de markten aantreffen. En die probeerden zoveel mogelijk discipelen te maken. Nou, zeggen die broers, dan moet je natuurlijk precies hetzelfde doen. Als je een grote aanhang van mensen wil hebben die achter je aankomen, dan moet je jezelf promoten. Dan moet je naar Jeruzalem gaan, juist bij zo'n groot feest. En dan moet je laten zien dat je werkelijk iets te bieden hebt. Maar het was allemaal venijn bij die broers. Want die broers, die staken er de draak mee. En waarom? Omdat er staat in het vijfde vers van hoofdstuk 7, Johannes 7. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Dus zo dicht levend bij de Heer Jezus. Hem aan te kunnen raken. Zijn stem te horen. Grote voorrecht is het toch niet? En dat er dan staat, want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Wat zal moeder Maria gezegd hebben tegen die broers? Moeder Maria, die in haar zoon wel de zaligmaker heeft gezien. Mijn ziel maakt groot de Heer. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Die zal tegen die jongens gezegd hebben, jongens, die oudste broer van jullie, dat is niet zomaar iemand, maar die oudste broer, dat is de zaligmaker. Je hebt hem niet alleen nodig als het gaat om de dagelijkse dingen van het leven, maar je hebt hem ook nodig voor je ziel. Je hebt hem nodig naar ziel en lichaam beide. Jullie verkeren in een ontzettend groot voorrecht, dat je zo dichtbij je mag leven. En wat een verdriet moet het geweest zijn voor moeder Maria, als hier staat, ook zijn broeders geloofden niet in hem. Ze zetten hem aan de kant en ze zeiden van, zaligmaker, zal ons wat wezen, weg ermee als het gaat om zaligmaker. Grootspraak. Misschien was het wel jaloezie, wat het ook geweest is, ze geloofden niet in hem. En de Heer Jezus die zegt op een gegeven moment, dan kom je bij Marcus 3, heel kort gezegd, die zegt op een gegeven moment, hij is hard aan het werk, en de familieleden van de Heer Jezus, hij is maar aan het preken, wonderen doen, en de familieleden van de Heer Jezus, ze zeggen van, maar hij wordt nog waanzinnig zo op deze manier. En hij moet gestopt worden. Zeg eens, zeggen ze tegen andere mensen, zeg eens dat hij naar ons toe moet komen en dat hij moet ophouden met zijn werk, hij heeft rust nodig. En dan gaan die mensen, die gaan naar de Heer Jezus toe en die zeggen van, uw moeder en uw broeders die zoeken u. En dan zegt de Heer Jezus, hij zegt, wie is mijn moeder, mijn broeder en mijn zuster? Hij zegt, diegene die de wil van God doen, dat zijn degenen die mijn moeder, broeders en zusters zijn. En dan zegt de kanttekening van de Statenvertaling, wat is dat nou, degene die de wil van God doet? Dat is die gelooft in het heilig evangelie. Die gelooft in mij als de zaligmaker. Dit is de wil van God, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft, zal de zaligmaker elders zeggen. Dus de Heer Jezus wordt geminacht door degenen die het dichtst bij hem staan. Nou jongens, jullie zijn ook dicht bij de Heer Jezus. Niet zo dicht als die broers, maar je bent wel dicht bij de Heer Jezus. Vanavond als het gaat om het woord dat open ligt, elke zondag als er gepreekt wordt uit het woord, als je naar de catechisatie toe mag, het zij face-to-face, live, of misschien wel via de computer, online, of weet ik hoe het gaat. Maar je bent dicht bij de Heer Jezus. Hij klopt op de deur van je hart. En hij doet het bij oudere mensen. Op weg en reis naar de eeuwigheid. En hoe dicht is die eeuwigheid niet? Het is een enkele reis. Deze aarde kunnen we een retourtje hebben. Je kan van hier naar Den Haag gaan en vervolgens weer terugkeren hier naar Waarden toe. Maar als het gaat om onze reis naar de eeuwigheid, is het geen retourtje, maar het is een enkele reis. Nou, als je ouder geworden bent en je bent in de avond van je leven een enkele reis en het valt niet meer over te doen. Of je bent in de kracht van het leven, en dat is in waarde toch ook gebeurd, dat mensen in de kracht van het leven worden afgesneden van dit leven. Dat ze het einde van dit leven op middelbare leeftijd moeten meemaken. En dan regelrecht voor God te staan. Nou, hoe zal dat wezen? En dan kijk ik vanavond naar die jongens en naar die meisjes en ook zo naar degene die met ons verbonden zijn. Hoe zal het dan zijn als jij God ontmoet? Terwijl die zo dicht bij je is, dat de Heer Jezus werkelijk met heel zijn hart en met de liefde van zijn hart klopt op de deur van je hart. En dat de Heer zegt dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar hierin heb ik lust dat de zondaar zich bekeert en dat hij leeft. En dat de Heer Jezus zegt met al de liefde van zijn hart, dat de Zoon des Mensen gekomen is, niet om der mensen zielen te verderven, maar om die te behouden. Dat zijn liefste werk is. Nou, wat heeft het uitgewerkt? Is het zo dat je met al je zonden en met al je schuld en alles wat er in je leven gaande is, dat je aan zijn voeten terecht bent gekomen? Al je concrete dingen. En of je nou ouder bent, of van middelbare leeftijd, of jong, de zonden zijn uiterst concreet. Dat geldt voor iemand, of die nou op de preekstoel staat, of hij zit in de kerk, of hij zit achter het orgel, of hij luistert en kijkt mee. Het geldt voor elk mens. De zonde is uiterst concreet. We hoeven de zonde ook niet te vergeestelijken. En te zeggen van, en hoe, nou ja, dat is iemand in de kerk, dat vergeestelijken we dan een beetje. Dat kan heel concreet zijn dat jij gewoon een hoer bent, in letterlijk opzicht. En dat een ander het niet weet, maar jij weet het heel goed. Of dat je een hoerenloper bent, in de meest letterlijke zin van het woord. En dat de Heer Jezus dan zegt, hij zegt, de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om die te behouden. Kan die lager afdalen? Wat heeft het uitgewerkt? Iemand die je zaligheid voor ogen heeft. Iemand die zegt, ik ben niet uit op je ondergang. Ik ben uit op je eeuwig behoud. Jacobus en al die broers, al die andere broers, die zeiden van, wij geloven er niks van. En ze zeiden het nog op een rechtzinnige manier ook. Want die Jacobus, volgens de overlevering, is dus een keurige farizeeër geweest. Dat kan dus trouwens ook nog. Je kan een keurig net kerkmens zijn. En je kan het allemaal keurig weten te onderscheiden. Hoe het wel zit en hoe het niet zit. En wat een bevindelijke preek is en wat geen bevindelijke preek is. En waar een predikant mistast en waar hij de spijker op zijn kop slaat. Nou, dat wil nog niet zeggen dat je daarmee ook zaligmakende genade hebt voor jezelf. Je kunt duizend en één keer de naam van de Heer Jezus noemen, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk door het geloof aan die naam verbonden bent. Bent u verbonden aan die naam? Bent u verbonden aan de persoon die die naam draagt? Jacobus niet. En daarmee sta je in de schuld voor God. Jacobus staat in de schuld voor God. Hij heeft er helemaal geen last van. Hij heeft het helemaal niet in de gaten. Maar hij staat in de schuld voor God. En dominee Hellenbroek heeft het al gezegd in zijn bekende catechisatieboek. Ik denk ook dat dit een van de bekendste uitspraken is van dominee Hellenbroek. Onze grootste ellende is dat wij onze ellende niet kennen. Omdat we zo dor en zo blind en zo doof zijn, zo dood en geen kloppend hart. Maar daar kan de Heer verandering in brengen. Tweede gedachte. Genadevol hedenen. Die broer van de Heer Jezus heeft een genadevol heden gekend. Want er staat in het zevende vers. Daarna is hij gezien van Jacobus. Jezus heeft zichzelf geopenbaard aan Jacobus. Dat is allemaal niet van Jacobus uitgegaan, maar dat is van de Heer Jezus uitgegaan. Wat is dat een ontzettend groot voorrecht, gemeente. Als de Heer vanuit zijn heiligdom mensen persoonlijk gaat opzoeken in hun levens. Dat hij jonge mensen persoonlijk gaat opzoeken in hun levens. Dat hij mensen die nu op het zendingsveld leven. En er zijn verschillende zendingswerkers genoemd. En mensen die met evangelisatiewerk bezig zijn. En de donkere zijden die deze mensen meemaken. Waar de duivel op een gruwelijke manier gaande is. Ja, waar de Heer zijn licht laat schijnen. Daar is de Satan ook uiterst actief. Maar daar weet de Heer wel tegen op te boksen, met eerbied gesproken. De Heer weet zulke mensen wel voor zich in te winnen. Als de Satan bezig is om die mensen vast te houden die met het evangelie geconfronteerd worden. Het komt bij hem vandaan. Ik zeg Godezijdank, want anders zou het nooit gebeuren. Hij is gezien van Jacobus. De Heer Jezus die is verschenen aan Jacobus. Nou, hoe heeft dat plaatsgevonden? Op het gevaar af dat u vanavond zegt van ja, dat is suggestief wat je zegt. Gaan we toch een poging wagen. En ik zeg weer, datgene wat ik nou zeg, heb ik allemaal niet van mezelf. Maar de meeste verklaarders, die gaan deze kant uit. En ik vind het heel plausibel, wat zoals het klinkt, gaat u voorleggen. De Heer Jezus, die gaat sterven aan het kruis. En dan weten onze kinderen vanavond, hoeveel kruiswoorden? 7. En nou kan het niet anders, of 1 kruiswoord moet deze Jacobus ontzettend hebben geraakt. Welk kruiswoord zou dat zijn geweest? Vader Jozef, die hoor je helemaal niet meer. Er zijn zoons geboren, dochters geboren. En ja, waarschijnlijk is vader Jozef, die is overleden. Want de Heer Jezus die geeft een opdracht. Vader Jozef die is al vrij jong, wat zijn leeftijd betreft, waarschijnlijk overleden. Nou leefde de Heer Jezus in een patriarchale maatschappij. Dat wil zeggen, de man was echt het hoofd van het gezin. Hij had het in het gezin, voor het zeggen, in de zin van leiding geven. Echt leiding geven als man. Nu dat de vrouw een slaafje was of zo en de kinderen, dat je daar maar mee kon doen wat je zelf wilde. Nee, vader was echt vader. Als nou zo'n vader overleed, dan ging het vaderlijk gezag niet over op de moeder, maar dan ging het vaderlijk gezag over op de oudste zoon. En als de oudste zoon zou overlijden, en er kwam nog een zoon onder, dan ging het gezag over op die andere zoon die eronder kwam. Kruiswoord, derde kruiswoord. We weten dat de bekenden van de Heer Jezus, zijn familieleden, zijn ook op de kruisheuvel aanwezig. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat zijn derde kruiswoord uitspreken. Hij kijkt zijn moeder aan en hij zegt tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Dus hij geeft als het ware, geeft hij het gezag over aan iemand anders. Hij zegt, vader heeft voor ons gezorgd totdat hij er niet meer was, vader Jozef. Toen heb ik het gezag gekregen, maar ik ga sterven en dan wijs ik u op uw andere zoon. Vrouw, zie uw zoon. En hij kijkt naar die zoon en hij zegt, zoon, zie uw moeder. Wie is die zoon? Nou, dat had Jacobus moeten zijn. Want die kwam naar de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus die negeert Jacobus helemaal. Jacobus komt er helemaal niet in voor. De Heer Jezus kijkt bij wijze van spreken helemaal niet naar Jacobus. Hij kijkt naar iemand anders. Hoe zat het ook alweer? Die is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder die de wil van God doet. Gelovend in het evangelie. Gelovend in de persoon die in dat evangelie in het middelpunt staat. Nou, dat was Johannes. En Hij kijkt naar Johannes en hij zegt, vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Johannes, we hebben wel geen letterlijke bloedband, maar er is wel een geestelijke bloedband. En die geestelijke bloedband is voor mij sterker dan die letterlijke bloedband. En die geestelijke band, die geestelijke bloedband, die gefundeerd is in mijn bloed, leeft ook in mijn moeder, in moeder Maria. Dus zorg goed voor moeder. En vrouw, je kunt altijd bij Johannes terecht. Met je vragen, met je geestelijke vragen. Ja, niet bij Jacobus, want Jacobus die staat er buiten. Jacobus die weet er niks van. Hij is wel heel godsdienstig. En hij weet allemaal keurig te zeggen en keurig te vertellen hoe het allemaal in elkaar steekt. Maar hij zit er nog naast ook met zijn godsdienst. En daarom, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Dat moet een dolksteek geweest zijn in het hart van Jacobus. Noemt hij mij niet? Word ik er buiten gezet? Tel ik niet mee? Ik moet toch voor mijn moeder zorgen? En ik stel me zo voor, gemeente, zoals de Heer werkt, bij de een zus en bij de ander zo, maar dat er een pijl van de goddelijke boog is afgeschoten en Jacobus getroffen heeft tot in het diepst van zijn hart. Dat zeggen de meeste verklaarders ook. Dat derde kruiswoord de doodsteek geworden is voor deze Jacobus. Anders gezegd, de genadeslag. Want genade zegt schuld. En schuld zegt, je staat er buiten. En niet erin. En Jacobus altijd maar denken dat hij erin stond. En de Heer Jezus zegt, je staat er buiten. Gelukkige Jacobus. Om er buiten geplaatst te worden. Om niet meer mee te tellen. Om in deze weg alles kwijt te raken wat van jezelf is. Eraan te gaan twijfelen, alles wat van jezelf is. Te twijfelen ook aan je keurige godsdienst. En je fariseese leventje. Gelukkige Jacobus, als de Heer je er buiten zet. Want dan kan er nog maar één ding gebeuren. Als het gaat om het Koninkrijk der Hemelen. Om er binnen te komen, moet een ander jou er binnen zetten. Wordt de schuld doorleefd en wordt de schuld beleden. En hoe het bij Jacobus allemaal exact gegaan is, dat staat niet in de schrift. En dat doet er in feite ook niet toe. Maar één ding is duidelijk. Jacobus die heeft zijn schuld leren kennen. Anders zou hij zijn broer ook nooit nodig hebben gehad. Als er geen zonden zijn, heb je Jezus ook niet nodig. Schiet me zo te binnen bij de dominee van der Poel. Johannes van der Poel. Die zegt ergens, die ging op bezoek bij een dokter en die dokter die zei van, dominee, u preekt toch niet elke zondag alleen maar ellende, hè? En toen zei dominee van der Poel, dokter, mag ik ook wat vragen? Heb u wel eens iemand genezen die geen ziekte had? En toen zei die dokter van, nee, natuurlijk niet. En toen zei dominee van der Poel, die zei van, zo heb ik een evangelie voor mensen die doodziek zijn. Die dood zijn. Dat is niet voorwaardelijk bedoeld. Maar met eerbied gesproken, wat moet je met Jezus beginnen, gemeente? Als je Jezus eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Als je geen schuld hebt. Wat moet er betaald worden als je geen schuld hebt? Wat moet er verzoend worden als er niks te verzoenen valt? En daarom Jacobus er buiten gezet. Vergeef mij al mijn zonden die u... En wat is dan de grootste zonde? Nou, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. De zonde van het ongeloof. Wij zeggen, hoererij is de grootste zonde. En drankzucht is de grootste zonde. En nou, noem het allemaal maar op. Maar Jezus zegt, de grootste zonde, dat is de zonde van het ongeloof. daar gaat de geest ook van overtuigen. En al die andere zonden vloeien daaruit voort. Maar de grootste zonde is de zonde van het ongeloof. Jacobus, man, met al je godsdienst. Je hebt het woord vertrapt. Je hebt de genade vertrapt. Je hebt mij vertrapt. En dat komt u op de een of andere wijze aan de weet. Bent u het ook aan de weet gekomen? Ben jij het aan de weet gekomen? Weet jij wat er leeft in je hart? En dan moet je gewoon maar denken aan die hele concrete daden die je doet. Want zonden, zei ik zojuist, die zijn niet abstract, die zijn uiterst concreet. Nou, jij weet best hele concrete dingen te noemen in je leven. En die komen nou allemaal voort uit die vuile, vieze, gore, smerige bron. Een bron vol van wanbedrijven. En het is niet reformatorisch om daarover te praten. Dat is althans niet de reden. Of dat je zegt, van nou, dan is een preek weer kloppend. Nee, het is de werkelijkheid. De kwaal moet worden opengelegd. Wil het medicijn zijn nut doen, zijn kracht doen. En daarom, het is zo verkeerd nog niet. En dan gaan we elkaar niet over de bol aaien en elkaar daarin iets zalig spreken. Maar het is zo verkeerd vanavond nog niet. Als je er buiten staat, zo in de zin van, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Als je jezelf er als een rijke jongeling misschien altijd bijgezet hebt, maar je wordt er buiten gezet. En je zegt, o God, hoe moet het in mijn leven? Daarna is hij gezien van Jacobus. Jezus komt uit het graf. En Jezus gaat op bezoek. Bij Simon Petrus, vanochtend. Bij Jacobus, vanavond. Broer, heb je mij altijd verworpen? Ja, dat weet ik. Broer, denk je dat het een verkeken aangelegenheid is, een verloren aangelegenheid? En denk je dat jouw zonde, de zonde van het ongeloof, jou buiten het koninkrijk der hemelen houden? Nou, dat is terecht, want die zonde die houdt je ook buiten het koninkrijk der hemelen. Maar nou ben ik gekomen, zoals ik tijdens mijn leven heb gezegd, niet om der mensen zielen te verderven, maar om die te behouden. Broer, er is genade bij mij. En hoe dat allemaal toegegaan is, gemeente, dat zegt de schrift ook niet. Maar Jezus en Jacobus, er is niet alleen maar die bloedband in letterlijk opzicht, maar het bloed van Christus is gaan stromen door de geestelijke aderen van Jacobus. En die twee die zijn zo aan elkaar verbonden geraakt. Ook voor mij. Ook voor mij. Onvoorstelbaar. Zo'n eigen gerechtigd mens als ik. Ook voor mij. Alle dingen schade en drek leren achter om de uitnemendheid der kennis van Christus. En als je leeft in je ongerechtigheid, er is doen aan bij Christus, de opgestaande levensvorst. Maar dan wordt de kwaal wel opengelegd en opengemaakt, opdat de verwondering plaats zou krijgen. Als hij verschijnt, zich openbaart, ook voor mij. Hoe is het mogelijk? Nou, alleen omdat God zijn geliefde zoon gezonden heeft. Alleen omdat de Heer Jezus verschenen is. Uit de dood aan zoveel mensen. En tegen mensen heeft gezegd of het nou een getal van meer dan 500 is. Of dat de mensen een persoonlijk bezoekje nodig hadden. Nou, Petrus had echt een persoonlijk bezoekje nodig. En Jacobus had ook echt een persoonlijk bezoekje nodig. En dat de Heer Jezus nou niet zegt van, weg met jullie. Je hebt me verraden. Je hebt me verlogen, Petrus. Je hebt me altijd op mijn hart getrapt, broer Jacobus, weg met jullie. Nee, zegt de Heer Jezus. Hij zegt, deze ontvang de zondaars. Nog steeds. En eet met hen. En zo omsluit hij Jacobus in zijn armen. Door genade. Genade alleen. En dan blijft er geen andere roem meer over dan. Gij zijt waardig te ontvangen. Alle lof, alle aanbidding, alle eer en alle dankzegging. Want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Gemeente, neem geen genoegen met een half wasje godsdienst. Maar dat u weet voor uzelf dat uw leven gefundeerd is op dat enige fundament waarvan God de Vader heeft gezegd, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. En tenslotte een heerlijke toekomst. Er is een wonder gebeurd. Ja, dat zei je al. Maar dat wonder, dat heeft zich nog verder uitgestrekt. Want als je de handelingen van de apostelen leest, we hebben het over Jacobus gehad. De Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. En, nou ja, daar staan we vlak voor de hemelvaart van de Heer Jezus. En dan komen de discipelen van de Heer Jezus, die komen bij elkaar. En dan staat er in hoofdstuk 1 vers 14, deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen, en dan komt het, en Maria, de moeder van Jezus, en dan komt het nog een keer, en met zijn broederen, meervoud. Dus niet alleen Jacobus is tot bekering gekomen, maar die andere drie broers eveneens. En dat weten we ook vanuit de brieven van Paulus, want hij noemt de broers van de Heer Jezus als zijn de pilaren in het koninkrijk van God. En we hebben van die Judas, een broer van de Heer Jezus, zelfs een brief voor de openbaring aan Johannes. Die Judas is een letterlijke broer van de Heer Jezus geweest, die tot bekering gekomen is, tot omkeer. En ze zijn bij de discipelen. En ze bidden samen met elkaar. Maria, moeder Maria, wat een vreugde met al je zoons die al je woorden vertrapt hebben. Ja, daar was het woord van een ander voor nodig. En dat je daar nou bent met al je zoons. En dat je nou smeekt om de vervulling dat de Heilige Geest zal komen. En dat die Geest zal werken. En die Geest heeft gewerkt. Pilaren in het Koninkrijk van God. Jacobus is een van de belangrijkste personen geworden, een van de leidinggevenden in de gemeente van Jeruzalem. De Heer heeft hem niet alleen willen bekeren, maar hij heeft hem ook willen gebruiken in zijn koninkrijk. Meisjes, jongens, wat ontzettend groot als je niet alleen een nieuw hart ontvangt, maar als de Heer je ook gebruiken wil in zijn koninkrijk. En dat de Heer je gebruiken wil tot eer van zijn naam, tot bekering van andere mensen, dat er een, zoals de apostel dat zegt, een reuke des levens ten leven mag uitgaan, een reuke des doods ten dode, maar dat je de reuk van Christus mag verspreiden. Nou, wat zou het groot zijn als dat in Wader ook gebeurt, en dat het op het zendingsveld gebeurt, maar dat ook in je persoonlijke leven gebeurt. En dan hoef je niet allemaal dominee te worden, of je hoeft niet allemaal ambtsdrager te worden, maar op het plekje waar dat de Heer je plaatst. En dat je daar in zijn dienst gesteld mag worden, niet in eigen kracht. Want Jacobus kon ook niet in eigen kracht. Het bloed van Christus stroomde toch door zijn geestelijke aderen heen. God voor Jacobus ook. Dat fariseese gedoe, dat was het niet. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Uw vrucht worden uit mij gevonden. Dus Jacobus heeft leren leven, en het is een voortdurende les, leren leven vanuit dat bloed van de zaligmaker. Waarvan God gezegd heeft, dat is nou het enige reinigingsmiddel. En het enige middel dat voor mij kan bestaan, ook in de heiliging. Het gaat om hem. Om hem alleen. Dat je zo gebruikt mag worden. Zo tot bekering gebracht en zo in zijn dienst. Heb je het van je vader wel eens gehoord? Van je moeder? Wat? Maar dat ze zo verbonden werden aan de Heer. En dat ze de Heer niet meer konden missen. En dat je heilig jaloers geworden bent. Wat mijn vader heeft mogen leren kennen. Of wat mijn moeder heeft mogen leren kennen. Of mijn opa of mijn oma. Dat wil ik ook hebben. Of als je zit onder de prediking van het woord. Dat je zegt van, dat wil ik ook ontvangen. En dat je van een vijand tot een vriend wordt gemaakt. Dat je, terwijl je helemaal geen broer van de Heer Jezus bent van nature. Dat je in geestelijk opzicht een broer van de Heer Jezus wordt gemaakt. Nou, dan is je toekomst is echt zeker. De toekomst is zeker. Want we gaan allemaal sterven. Of wij moeten de wederkomst van de Heer Jezus meemaken. Maar als we gaan sterven, gemeente, en het mag zijn in Christus, dan is er een ruime toegang. Een ruime ingang. Ook voor Jacobus. Die twee ongewijde schrijvers, die Josephus en die Eusebius, die hebben onafhankelijk van elkaar, hebben ze het einde van deze Jacobus vermeld. Jacobus was eerst fariseer. Dus de fariseers, dat waren zijn vrienden. Maar toen deze Jacobus zijn eigen broer aanhing, of door genade zijn eigen broer niet meer kon missen, toen werden de fariseers zijn vijanden. En die fariseeërs wilden niet alleen dat Jezus gedood zou worden, maar allen die het ook, die achter de Heer Jezus aankwamen. Nou, zo wilden ze ook Jacobus dood hebben. En die twee genoemde schrijvers, die vertellen hoe dat deze Jacobus op een dak van een bijzaal van de tempel is geplaatst. En dat het de bedoeling van de Joden was om deze Jacobus naar beneden te gooien van het dak af. En dat hij dood zou neervallen. Er stonden voor de zekerheid, stonden er wat mensen op de vloer, op de grond. Voor het geval Jacobus niet dood zou neervallen. Nou, ze duwden hem over het randje van die bijzaal heen, van zo'n bijgebouw. En Jacobus die viel naar beneden. En hij viel hard. Maar hij viel niet dood. En degenen die op de grond stonden, die hadden knuppels in hun handen en ze sloegen net zo lang totdat ze niets meer zagen bewegen. En Jacobus gestorven. Zielig. Voor Jacobus geldt, we gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Niks zielig voor Jacobus. Zijn broer staat hem op te wachten. Zijn oudste broer staat hem op te wachten. En hij zegt, Jacobus, kom in, gij gezegende mijn vaders. En beërft het koninkrijk, of in soortgelijke bewoordingen. Eeuwig thuis. Nooit geen zonde meer. Nooit geen slagen meer. Nooit geen zorgen meer. Wat Jacobus hier bij aanvang in beginsel geleerd heeft, dat mag hij gaan doen. Eeuwig. De Heere de lof toebrengen. Dat is een heerlijke toekomst, want het houdt nooit meer op. Amen. Wij gaan samen zingen. Psalm 33, het zesde vers, maar de altoos wijze raad des Heren, en wat er volgt, 33, vers 6. eindigen met dankzegging. Heere, wilt u de grote naamprediker aan toepassen zijn van uw eigen woord. Alles wat van ons was, Heere, in spreken, in luisteren, wilt u het wegnemen. Maar wat van u was, wilt u het achtervolgen met uw zegen. De verzoening over al het onze, Heere. Maar ook dat laatste in de preek. Het houdt nooit meer op. Dat geldt voor degenen die buiten u sterven. Maar het geldt voor al degenen eveneens die in Christus ontslapen. Het houdt nooit meer op. Eeuwig u de lof te mogen toebrengen. Of eeuwig te zeggen, had ik maar geluisterd. Maar ik heb het niet gedaan. Eeuwige vroeging. Terwijl er voor uw volk, voor uw kinderen een eeuwige toekomst longt. En dat op kosten van het bloed van het lam. Jezus alleen en anders geen. Wilt u het uitwerken, Heer? Ook in het midden van de gemeente. Tot eer van uw grote naam. En tot zaligheid van zondaren. En zet uw buitenstaanders er alstublieft binnen. Opdat verwondering zal overblijven. Heer, wilt u met ons meegaan naar onze huizen? Veilig en behouden doen aankomen. Gedenken als we met de gemeente verbonden mochten zijn en we zo dadelijk de knop weer om zullen zetten. Wees u in onze huizen. Wilt u nog overdenking schenken van uw woord, Heere, door de bediening van uw Heilige Geest. Dat het niet zal zijn als een morgenwolk die weer verdwijnt. Maar dat het voedsel zal zijn, zoals voor de reine dieren op het veld, die het herkauwen, onder het beding van uw geest. Heere, heb dank voor wat u gaf. In spreken, in luisteren, en nogmaals, zegen het u, vergeef het onze, en breng de gemeente in de komende rustdag weer samen, om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 17 vers 8 is onze slotzang. 17 vers 8. Gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren en ook zere zegen toegewenst voor degenen die met ons verbonden zijn. De genade van onze Heren, Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.